Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
De minister van Economische Zaken wil dit jaar met 6 grote uitstoters afspraken maken over verduurzaming. Het werden er slechts 3 op de valreep. En Shell en Milieudefensie hebben een schikking getroffen in een langlopende zaak over olielekkages in Nigeria. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten vandaag Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht, verbonden aan de UvA en voormalig advocaat bij de Brouw. En Leen Papen, emeritus hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit, toezichthouder bij verschillende bedrijven en organisaties. Welkom.
Dankjewel.
Leen, ik begin bij jou, want voor het eerst heb ik jou nu mogen aankondigen als emeritus hoogleraar.
Ja, en dat klopt nog niet helemaal, Thomas, want daar is pas 1 januari het geval.
Maar jouw afscheid
was 8 december.
Wat heb je dan in al die weken daartussen nog gedaan? Of moeten doen?
Colleges geven, hard werken. Ja.
Je hebt een afscheidsinterview gegeven, wel meer rondom jouw afscheid als hoogleraar daar. Onder andere in het FD. Maar de conclusie was, Leen Paap is de afgelopen jaren geradicaliseerd. Ja. Jij kon het daar eigenlijk alleen maar mee eens zijn. In welk opzicht ben je geradicaliseerd?
Nou, ik moest er hard om lachen toen Pieter Kouwenberg die vraag stelde. En later zei ik tegen hem, ik heb er nog eens over nagedacht. En toen zei ik, Pieter, zou het kunnen zijn dat de samenleving ook wat is geradicaliseerd, waarmee het gat tussen wat ik denk en vind en datgene wat er gebeurt ook wat groter is geworden. Dus ik denk dat het allebei een beetje waar is.
Ja, maar geradicaliseerd in jouw zin betekende volgens veel mensen dat je erg naar links was opgeschoven en dat je kritisch bent over het systeem. In welk opzicht ben jij kritisch over het systeem en de wijze waarop bedrijven daarin opereren?
Nou, er staan ook vandaag een paar toppers op de agenda die daar ook verband mee houden. Dus mijn pleidooi was een maatschappelijke zorgplicht in de wet. Harm-Jan kent het als geen ander. En velen zijn tegen, want die zeggen, ja, dat kan niet, dat is te veel gevraagd. Het is een open norm. Nou, die kennen we al lang in de wet. Maar als je kijkt naar de vrijwilligheid waarmee dus ook voortgang wordt gemaakt op duurzaamheid en alles wat ermee samenhangt, dan is die ongelooflijk marginaal. Dus ik zeg, als we vooruit willen maken, dan moet je die maatschappelijke zorgplicht in de wet opnemen.
Nou, duurzaamheid is wel met wat meer nadruk opgenomen in de Corporate Governance Code.
Ja, maar zelfs daarvan zei de voorzitter, Paulien van der Meer-Mohr, dat het natuurlijk nog wel hard vechten was om überhaupt dat woord duurzaam erin te krijgen, omdat er nou eenmaal grote sleepankers in die commissie zitten.
Harm-Jan, jij kent dit dossier als geen ander, heb ik net begrepen. Kun je er ook nog even kort op reflecteren?
Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar dat weet Leen, want ik heb me daar ook in geschrift al over geuit. Ik denk dat wat je ziet, dat er wel degelijk grote stappen zijn gemaakt. De bezwaren die je kan hebben, en Leen gaf het zelf ook al aan, in de sfeer van open normen, is dat je er eigenlijk niet zoveel mee kan. En dan moet je dus naar de rechter en dan gaat de rechter per onderneming bepalen wat er gebeurt. Daar zitten we niet op te wachten. Wat er gebeuren moet is dat je een centrale regie hebt over duurzaamheid. En we zien dat in Europa. Er komt een zeer verstrekkende Europese regeling aan. De CSRD, onthoud die afkorting. En ook een CSDD, de due diligence verplichtingen. En dat betekent dat we echt hele grote stappen gaan maken die veel meer gecoördineerd zijn dan je kan doen via een open norm en de rechter. Ik voeg er nog 1 ding aan toe. Het emission trading system wat we hebben in Europa is een heel belangrijk element. Wordt ook aangescherpt. Het heeft ook natuurlijk allemaal in de kranten gestaan. En dat betekent dat de uitstoot ook per onderneming veel scherper zal worden gereguleerd. Dus ik heb veel meer vertrouwen in de institutie, zal ik maar zeggen, en zeker in Europa, dan in vage open normen.
Nee?
Nou, de CSRD is in zekere zin ook een open norm. Dus daar wordt niet genormeerd wat het zou moeten zijn. In die zin kan ik het met Harm-Jan eens zijn. Ik denk dat de CSRD namelijk ongeveer datgene gaat opleveren wat ik bepleit, namelijk een maatschappelijke zorgplicht voor ondernemingen. Via Europa, dat is natuurlijk nog beter dan een Nederlands SEC. De code waar je het net over had, de Corporate Governance Code, is gewoon dadelijk al links en rechts voorbij gerend door die CSRD en die CDD.
Nou, het is Paulien van der Meer-Mohr ook gevraagd door Pieter Kouwenberg. Ja. Heeft deze code zichzelf overleefd? Daarop was zij toch, maar dat begrijp ik misschien als voorzitter van de monitoringscommissie, wat minder stellig.
Ja, ik snap het, want zij zit die commissie voor. Ik denk dat deze wetgeving inderdaad echt de code links en rechts voorbij gaat rennen.
We gaan om te beginnen naar wat jullie het meest is opgevallen, het meest is bijgebleven in het afgelopen jaar. En dan wat betreft ontwikkelingen in het groot zakelijk bedrijf. Armjan, heb jij daarover kunnen nadenken?
Nou, ik kom toch uit bij de gebeurtenis die denk ik sowieso bepalend is voor 2022. De oorlog die Rusland heeft ontketend tegen de Oekraïne. En als je dat betrekt op het grootzakelijke bedrijfsleven. De terugtrekking, om maar in oorlogstermen te blijven, van de grote bedrijven uit Rusland, die heel snel gegaan is, eigenlijk betrekkelijk soepel is verlopen als je kijkt naar hoe de markt dat heeft geabsorbeerd. Maar natuurlijk wel een enorme verschuiving is in termen van strategisch denken over wat je als Europese onderneming wil.
Ja. Ja, alleen daar kan niemand omheen uiteraard.
Nee, met een grote knal, letterlijk en figuurlijk, kwam geopolitiek weer op de agenda te staan als hij dan niet stond. Maar nu stond hij het, denk ik, bij alle bedrijven die je maar kan bedenken. Dus ja, vreselijk uiteraard. Maar het is er wel eentje in de categorie, dit hebben we zelden meegemaakt. Tenminste, in mijn leven zeker niet.
Nou, geopolitiek stond al wel op de agenda bij grote Nederlandse bedrijven als bijvoorbeeld ASML.
Zeker, want die hadden natuurlijk al lang te maken met de vraag China, Amerika en de discussie over wat kun je wel leveren en aan wie en wat niet. Maar met deze oorlog staat het echt ook bij een MKB-bedrijf op de agenda.
Ik zat zelf eens te turven in onderwerpen die wij hebben besproken. Ik denk toch wel met stip op 1 niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd.
Philips?
Ja. Ja.
Nou ja, dat is de tweede. Dus na de oorlog dan kijk je naar Philips. En dan zie je daar een bedrijf wat, ik noem het maar even, zich in slaap liet zussen op enige wijze. En daarmee ook uiteindelijk ongelooflijk veel leergeld betaald heeft. En ook het kostte ook Frans van Houten zijn kop.
We gaan naar het eerste onderwerp dat we dan echt wat uitgebreider gaan bespreken in dit panel. Namelijk de afspraken die minister Mickey Adriaensens van Economische Zaken wil maken. Maatwerkafspraken met grote vervuilers. Staat in het regeerakkoord en de minister hoopte dit jaar met 5 of 6 bedrijven afspraken te maken over het terugdringen van emissies. En daar stond dan staatssteun tegenover. Maar het zijn er slechts 3 geworden. En dan ook nog net voor het kerstreces. Daarover schrijft de NRC. Armjan, waarom is dat zo moeilijk?
Je nam zelf al het woord staatssteun in de mond. Dat lijkt mij al een heel belangrijk argument. Je kan niet zomaar zeggen, als je dit doet, dan gaan we u heel veel geld geven. Een tweede element, als de overheid zegt, je moet dit of dat doen. Wat is dan de positie van anderen daarbij?
Het
derde element is
natuurlijk. Wat bedoel je met anderen daarbij?
Nou, andere ondernemingen. Hè? Als je zegt, als jullie bedrijf X of Y, zus of zo doen, dan krijg je dat geld. Maar waarom krijgen andere ondernemingen dat dan niet? Dus het wordt heel erg willekeurig, een heel lastig proces. En het derde element is, wat ik net ook al eigenlijk aangaf, de Europese kaders. Dus ik vraag me ook een beetje af, wat heeft dit nou voor zin om in Nederland bij een paar bedrijven dit soort dingen te doen, als je binnen Europa streeft naar algehele reductie van uitstoot?
Nou, die paar bedrijven zijn wel geïdentificeerd als de grootste uitstoters van Nederland. Het zijn er 20.
Zeker.
Dus waarschijnlijk heeft het zin omdat je door middel van afspraken met een paar grote bedrijven ook grote slagen kunt slaan.
Maar waarom zou je dat nou doen per bedrijf? Waarom zeg je niet gewoon, wij hebben het ETS, dat Emission Trading System, wat ik al noemde, en we gaan gewoon die normen verscherpen en dat geldt voor iedereen. Dus ik zie niet zo goed waarom we daar geld in moeten steken eigenlijk.
Nee.
Maar, en ik zie ook niet de effecten daarvan, want die per definitie in Europa toch heel beperkt blijven.
Maar als ik de analyse erop nalees, dan zit het er maar niet zozeer in dat er vanuit de overheid getwijfeld wordt of dat geld wel op de goede plek terechtkomt. Maar is het meer de bereidheid van bedrijven om met de minister in gesprek te gaan?
Nou ja, ik weet niet of dat een gebrek is aan bereidheid. Maar er zal zeker enige aarzeling zijn om dat te doen. Om te zeggen, wat houdt dat dan in? Wat krijgen we dan voor geld daarvoor? Is dat efficiënt? Ik weet niet of het allemaal de moeite waard is, eerlijk gezegd.
Nee?
Nou, proves my point. Hè. Dus op basis van vrijwilligheid schiet het allemaal niet op. Dus deze onderhandelingen zijn er denk ik ook wel weer een bewijs van. Uiteraard heeft Armjan gelijk met de vraag staatssteun, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar dat het zo moeizaam is om ook als grote bedrijven enigszins voorop te lopen, ook nog geholpen te worden door de staat en dan toch niet te willen tekenen bij het kruisje, is natuurlijk wel zorgwekkend. En natuurlijk, Europa gaat ons ook op dit punt helpen. Maar dan zijn we weer een paar jaar verder. Hè.
Maar waar komt dat dan door? Hè? NRC heeft het over en ook goed gekeken naar de antwoorden van Adriaanse in een Kamerbrief. Ja, we moeten overleggen met onze buitenlandse hoofdkantoren. Het is economisch onzeker. We weten niet precies waar we in terechtkomen. Zijn dat allemaal valide argumenten?
In mijn ogen zijn ze gezocht. Hè? Natuurlijk, je kunt ze ook valide noemen. Maar het is natuurlijk toch een achterhoedegevecht. En het is weer niet de bereidheid willen nemen om voorop te lopen. En daarmee eigenlijk een gemiste kans.
Ja, want tekenen bij het kruisje, dat is één. Maar nadenken over conceptafspraken, over intenties, waar het hier over gaat, Harm-Jan, dat is twee. Je zit nog helemaal nergens aan vast.
Ja, en dat moet natuurlijk wel gebeuren. Wij zijn het overal, denk ik, helemaal eens. Er moeten gewoon verplichtingen komen. Ik begrijp niet waarom de overheid niet gewoon die verplichtingen oplegt. En ik snap helemaal niet waarom je dat onderhandelingstraject zo ingaat. Waarom je dat geld daaraan zou moeten besteden, terwijl je het ook ergens anders aan kan.
Nou, dat is inmiddels ook wel de politieke vraag. Hè? Het gaat hier ook om grote bedragen, om miljarden. En dat dan ook nog eens per bedrijf goed geanalyseerd, goed onderbouwd. Maar er zijn ook al politieke partijen die zeggen, je moet de fundamentele vraag stellen. Zitten wij nog wel op allerlei type bedrijven te wachten op de langere termijn? Is dat eigenlijk de vraag die eerst beantwoord moet worden voordat je aan tafel gaat met individuele uitstoters?
Het antwoord is ja. Dus je zou verwachten dat de overheid ook nadenkt over een lange termijn plan voor de inrichting van de BV Nederland. En dan gaat het natuurlijk niet alleen over die grote bedrijven. Het gaat ook over de landbouw, het gaat over de logistiek. Het gaat over veel meer dan dat. En op dat punt gebeurt er eigenlijk ook te weinig.
Maar je kunt wel zeggen, dan is daar in Nederland geen plek meer voor. Ondertussen heb ik natuurlijk ook alle waarschuwingen gelezen van VNO-NCW, van de FEMW, hè, dat is de Vereniging voor de Grootverbruikers. Die zeggen, ja, het moet toch ergens worden gemaakt. Het zijn producten die wij allemaal nodig hebben. Het is voor een deel onze basisindustrie.
Dat laatste is waar. Dus ik pleit ook niet om iedereen maar het land uit te jagen. Dat zou ook kortzichtig zijn, maar dan gaat het ergens anders heen. Dus je moet er wel over nadenken, maar alweer, één ding is zeker, op deze manier kan het niet. Stikstof, PFAS, je kunt allerlei dossiers erbij halen, maar we hebben natuurlijk een serieus probleem. En dus moet je ook een keer nadenken over die inrichting van wat wil je wel en wat wil je niet.
Ja, nou, Mark Rutte heeft een groot interview gegeven aan het FD. Grote kop ook. Nederland is nog altijd een magneet voor bedrijven. En natuurlijk heeft hij ook wel oog en oor voor wat er misgaat. Maar hij zegt ook, dat is ook de taak van belangenorganisaties als VNO-NCW. Die moeten dan kijken naar waar het nog verbeterd moet worden. Maar als je het gewoon helemaal bekijkt, dan is het in Nederland nog altijd zo dat we kunnen spreken over een fantastisch vestigingsklimaat. Harm-Jan, ben je daar mee?
Nee. Het is een mooie
uitspraak. Het is voor Rutte zo op het einde van het jaar.
ik denk niet dat Mark Rutte daar wakker van ligt. Dit is in de categorie hyperbole natuurlijk. Politieke overdrijving. En dat mag allemaal. Maar hij weet zelf natuurlijk ook wel dat niet zo is.
Nederland biedt geen goed vestigingsklimaat meer aan bedrijven.
Nederland biedt een goed vestigingsklimaat. Maar een magneet voor bedrijven. Een magneet, heb ik altijd geleerd, dat trekt alles aan. Als je nu kijkt wat er naar Frankrijk gaat en naar Duitsland gaat en naar andere landen in Europa gaat, dan kan je in Nederland geen magneet noemen. Dat
is, Nee, daar is ook wel een zorgwekkende ontwikkeling. Hè. Sommige hoofdkantoren die vertrekken naar buitenlanden, DSM, Shell natuurlijk al vorig jaar. Dus op dat punt is er zeker ook wel reden tot zorg. En dan nog blijf ik zeggen, ja, je moet wel nadenken over wat je wel wil en wat je niet wil. Dus jaren geleden al was er een discussie over de Mainport-strategie van dit land. In 2016 zei het PBL, we moeten stoppen met Schiphol en Rotterdam als mainpoort. Weinig toegevoegde waarde, veel problemen. En sindsdien is er niks gebeurd en hebben nog steeds dat vraagstuk op de tafel liggen.
We gaan naar een vraagstuk dat van de tafel af is, namelijk de schikking tussen Shell en Milieudefensie.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het boardroompanel is te gast Harm-Jan de Kluiver en Leen Papen. Shell en Milieudefensie hebben een schikking getroffen in een langlopende zaak over olielekkages in Nigeria. Als onderdeel van die schikking gaat Shell 15 miljoen euro betalen aan onder andere lokale gemeenschappen. En Harm-Jan, om daar maar mee te beginnen, Milieudefensie zegt, dit beschouwen wij als een schadevergoeding. Shell zegt, er is inderdaad sprake van een schikking, maar dat betekent nog niet dat wij onze aansprakelijkheid erkennen. Maakt dat nou wat uit of gaat het gewoon om het geld dat met deze schikking gemoeid is?
Nou, er zit nog iets anders wat belangrijk is. En dat is te onderscheiden tussen de Shell Holding, dus de groep die in Nederland is aangesproken, hè, dus de moedermaatschappij van Shell, en Shell Nigeria. Wat er nu gebeurt, wat er is afgesproken, is dat Shell Nigeria, dus het dochtervennootschap, betaalt 15 miljoen. Dat was ook al eerder bepaald door de Nederlandse rechter dat de aansprakelijkheid daar zou liggen. En die aansprakelijkheid ligt dus niet bij de moeder. Dat is goed om dat te onderscheiden.
En is dat betrekkelijk nieuw, dat dat onderscheid zo gemaakt wordt?
Nou, wat eigenlijk nieuw is, dat er überhaupt in Nederland heeft kunnen worden geprocedeerd tegen een dochtermaatschappij van Shell. En dat is op zichzelf iets dat Milieudefensie heeft bereikt. Dus je kan in Nederland procederen. In Nigeria was dat waarschijnlijk veel moeilijker geweest. Maar als het gaat om de aansprakelijkheidsverhoudingen, is het niet zo dat de moeder dus aansprakelijk wordt gehouden voor de schulden van de dochter. En dat is wel belangrijk om even...
Dus Shell Nigeria betaalt ook uiteindelijk?
Ja, Shell Nigeria betaalt. Ja. Ja.
Ik heb even gekeken op de website van Milieudefensie. Ik geef meteen toe, dat is uiteraard gekleurd. Maar daar zeggen ze, uit documenten blijkt dat Shell betrokken was bij de bedrijfsvoering in Nigeria. Het moederbedrijf stuurde waar nodig bij, maar de olievervuiling en het lot van de gemeenschappen had daarbij duidelijk geen prioriteit. Dat heeft de rechter dus dan min of meer anders bekeken of van tafel
gevegen? Er zijn twee dingen. Wat de rechter heeft gezegd is, als het gaat om aansprakelijkheid, zit dat bij de Nigeriaanse dochter, waar overigens de Nigeriaanse staat een groot belang in heeft. Hè. En als het gaat om het toezicht op het zogenaamde leak detection system, dat is het tweede element van die schikking. Dus een systeem waardoor je kan zien dat er olie uit die leidingen loopt en je dan de zaak kunt stilzetten totdat het gerepareerd is. Dat is mede een verantwoordelijkheid van de moedervaderschap. En in die schikking, wat jij ongetwijfeld voor je hebt, zie je ook dat inmiddels is vastgesteld dat dat leak detection system is geïnstalleerd.
Ja, 15 jaar over gedaan uiteindelijk.
Ja, en Shell, als zijn moeder, is natuurlijk wel aansprakelijk. Om de dood eenvoudige reden dat ik als partner bij PwC 20 jaar geleden deden wij namelijk voor Shell social impact studies in Nigeria. Dus toen al keken wij vanuit PwC voor Shell over wat daar gebeurde en wat daarmee dan zou moeten gebeuren om die gemeenschap ook te helpen. Dus toen al was het probleem bekend. Toen al deden wij studies voor Shell vanuit Nederland aangestuurd. Dus in die zin is het natuurlijk ook wel degelijk een zaak van de moeder. Dat het juridisch nu wordt afgewendeld op Shell Nigeria, ik snap dat. Zo gaat dat wel vaker.
Maar het zou niet zo moeten zijn, begrijp ik.
Nee, het ontslaat Shell niet van de plicht. En in die periode waren ze zich op het hoofdkantoor, toen nog in Den Haag, zeer bewust van wat daar gebeurde.
Ja, maar dus het is een juridische wending in de zaak?
De rechter heeft het anders bepaald. Hij heeft gezegd, nou, de aansprakelijkheid zit niet bij de holding van dat schat, niet bij de moeder, maar bij Shell Nigeria. Maar er is wel een verantwoordelijkheid vanuit de moeder van dat schat om in de gaten te houden dat er geen gekke dingen gebeuren bij je dochters.
Nog even naar de reactie van Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, die zei over de uitkomst van de schikking vorige week in dit programma het volgende.
Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste uitkomst is dat wij hebben binnen kunnen halen voor de lokale gemeenschappen in Nigeria. Wij hebben op sommige aspecten wat water bij de wijn moeten doen. Maar ons uitgangspunt was dat de mensen in Nigeria, na jaren van last hebben van de olievervuiling, dat zij er een keer op vooruit moeten kunnen gaan.
Het is een antwoord op de vraag die ik stelde, is dit nou de best denkbare uitkomst? En daaraan voorafgaand zei hij, Shell is geen makkelijke onderhandelingspartner, maar dat zullen ze ongetwijfeld ook van ons denken. Hoe kom je dan uiteindelijk toch nog ergens, wellicht in het midden uit?
Nou, even één ding ten faveur van Shell. Dat weet ik dan ook vanuit die onderzoeken die we deden. De lekkages die daar gebeurden in Nigeria werden ook vaak gemaakt door de lokale bevolking en bendes. Die sloegen er zich werkelijk gaten in die pijpen om die olie ook zelf te kunnen verkopen. Dus ik zou zeker niet willen zeggen dat het alleen een verantwoordelijkheid van Shell is. Het waren ook wel degelijk bendes die lokaal optraden. En dan terug naar die 15 miljoen. Ja, Shell is geen gemakkelijke partij. Elke grote onderneming is dat niet. Dus ja, je moet op een moment natuurlijk iets achter je laten. 15 jaar lang procedure, veel geld, veel tijd, veel moeite, veel energie. Ja, en dan zegt hij, dit was het beste resultaat. Nou, wellicht was dat ook zo, hij zegt het. Maar 15 miljoen is en blijft natuurlijk een bescheiden bedrag.
Zie jij dat ook zo? He, je kunt natuurlijk afzetten tegen wat Shell per jaar verdient of aan omzet genereert. Dan denk je 15 miljoen.
Nou ja, je moet het natuurlijk relateren aan de zaak zelf. Hè? En daar ging het om een beperkt aantal boeren. Dus daar moet je die 15 miljoen op betrekken. Als je zegt, geldt dat nou voor heel Nigeria? Dan zou het heel weinig zijn. Dat is niet zo. Ik denk dat in deze zaak, ja, dat, wie ben ik om te zeggen dat dat niet een verre uitkomst is. Als ze dat zelf ook allebei vinden.
We gaan naar andere grote bedragen, namelijk het verlies van Picnic, de online supermarkt. Dat liep in 2021 op tot 114 miljoen euro. Een verdrievoudiging ten opzichte van het verlies een jaar eerder. Blijkt uit het jaarrapport over 2021. En de omzet nam met ongeveer een kwart miljard euro ook toe. Kwam uit op 719 miljoen euro. En volgens de topman van Picnic, Michiel Müller, loopt alles precies volgens plan. Hij is zeer tevreden. En hij zei over de geleden verliezen op BNR gisteren het volgende.
En we gaan juist in Duitsland komend jaar enorm groeien. Dus we gaan naar Berlijn toe en Hannover en Hamburg en Stuttgart enzovoort. Dus ook daarvoor geldt. Daar moet je natuurlijk investeren. En dat kost nou helemaal geld. En dat zullen we een beetje verliezen op de koop toe moeten nemen.
Alleen de kost gaat voor de baat uit, zo simpel is het. Of is dit toch wel een zorgwekkende ontwikkeling?
Nou, de kost gaat inderdaad voor de baat uit. Maar ik ben wel benieuwd of 2022 een beter verhaal wordt. Want
Hij denkt het niet.
Getir, Deliveroo, Just Takeaway, ze hebben allemaal enorme problemen. Waarom zou het aan Picnic wel lukken? Ik ben heel benieuwd, want het kost ongelooflijk veel geld. Die logistiek, die distributiecentra. En of nu na de pandemie het bezorgen van boodschappen nog steeds zo'n goed model is.
Nou, waarom het bij Picnic anders ligt, ik geef het antwoord van Michiel Müller dat hij gaf aan NRC. Die bedrijven die jij net noemde, Leen, die geven de helft van hun budget uit aan kortingen om klanten terug te laten keren. Bij ons gaat het zitten in het openen van nieuwe magazijnen en de werving van nieuw personeel. Dat is een heel ander soort verlies, Harm-Jan. Heeft Michiel Müller daar gewoon gelijk in?
Nou, ik zou het niet weten. Maar ja, zolang investeerders bereid zijn om er geld in te stoppen, is er blijkbaar een business case. Althans, een business case waar mensen nog vertrouwen in hebben.
Het kan bij die flitsbezorgers, hebben we gezien, ook vrij snel afgelopen zijn.
Ja, maar het interessante in deze markt is natuurlijk dat als iemand omvalt, dan werkt het eigenlijk in het voordeel van de markt, omdat die wordt overgenomen door iemand anders. En je zag dat bij die gorilla's, die is overgenomen door Getir. En vanzelf dijt dat uit totdat er een soort van halve monopolist is. Die dan eindelijk zijn geld kan terugverdienen. Ja. En dan zetten investeerders hun kaarten daarop. Eerlijk gezegd heb ik daar verder niet zo'n probleem. Ja, ik zou zelf nooit mijn geld erop zetten, maar als mensen het willen doen, moeten ze dat.
Denk jij dat investeerders kritischer zullen worden? Hè? In een niet zo erg grijs verleden heeft Picnic geld opgehaald bij de Bill & Melinda Gates Foundation. 600 miljoen.
Ja.
Dat was nog wel in de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden, tot aan de hemel reikten. Dat is nu wel wat anders. Maar toch, een Picnic kan in ieder geval over Nederland zeggen, als wij nu zouden stoppen met investeren, stoppen met groeien, schrijven we zwarte cijfers. Dus ons model klopt als er een bepaalde schaal wordt bereikt. Gaat dat investeerders over de streep trekken om hier toch mee door te gaan?
Nou ja, dat is en blijft de vraag. Hè. Geld wordt duur, inmiddels een stuk duurder zelfs. Dus of investeerders nog op die manier bereid zijn in een model te investeren waar in ieder geval een aantal gevallen van is gebleken dat het niet houdbaar was. Ja, daar ben ik zeer benieuwd naar. En natuurlijk, schaal, en Harm-Jan zegt het terecht, is natuurlijk key. En op het moment dat je de enige of de belangrijkste speler bent in die markt, ja, dan kun je natuurlijk je prijzen verhogen. En dan ben je wellicht spekkoper. Maar alweer, ik ben zeer benieuwd of we iets gaat redden.
Wat moeten mensen als Michiel Müller of topbestuurders bij andere bedrijven die nu nog forse groei voor de boeg hebben, wat moeten die doen om hun bedrijf hier een beetje rustig doorheen te loodsen?
Nou, dat is een 1 miljoen euro vraag, Thomas. Maar wat je wel ziet.
Het is wel de laatste vraag van dit panel, dus ja, hij mocht er ook wel toe doen.
Maar wat je ziet bij Big Tech, hè, dat is ook het afgelopen jaar toch redelijk van zijn voetstuk gevallen. Daar stopt ook iedereen altijd zijn geld in. En nu blijkt het toch ook wel weer een redelijk gewoon bedrijfsmodel te zijn, waar je na moet denken over investeringen versus rendementen. En dat blijkt bij Big Tech toch wel even een probleem. En ook in de bezorgservice. Dus ik denk dat Picnic ook wel een serieuze uitdaging heeft.
1 miljoen question. Gewoon van een antwoord voorzien door Leen Papen. Ik zeg het toch nog maar. Emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Tot 1 januari. Overmorgen dus. Gewoon volop in bedrijf. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht, verbonden aan de UvA, voormalig advocaat bij de Brouw. Dank voor jullie komst en tot het volgende jaar.
Graag gedaan.
En de beste wensen.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD. De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.